In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 99ste psalm, psalm 99, en daarvan het eerste vers. God de Heere regeert, beeft gij volken eert, en wat er verder volgt in het eerste vers van de 99ste psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Uit het 26e hoofdstuk willen we lezen de versen 36 tot en met 46. De schriftlezing op deze tweede Lijdenszondag, Matteüs 26, vers 36 tot en met 46. Om vervolgens met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna te gaan zingen uit de 103e psalm, het 7e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Vers 7 van 103.
Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder totdat ik heen gegaan en al daar zal gebeden hebben. En met hem nemen de Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer bang te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En een weinig voorgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met me waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede maal eengaande bad hij, zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hem weder slapende. Want hun ogen waren bezwaard. En hij latende hing er wederom een en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de uur is nabij gekomen en de zoon des mensen wordt overgeleverd in handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. En nu de geloofbelijdenis en ieder spreken in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof 1 heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding der vlees en een eeuwig leven.
Tekst voor de prediking, ook het oog op de bediening van het heilige avondmaal, volgende week als de Heer het geeft. Matteüs 26, het slot van vers 38, deze woorden: blijf hier en waakt met mij. Tot zover. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm, de versen 2, 4 en 7. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Het vierde vers: denk er nu, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En ook het zevende vers: hoop op hem, slaat oog naar boven, ik zal God, mijn God, nog loven. 2, 4 en 7 van 42. En straks aan het einde van de dienst is de gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 52e psalm. En daarvan het laatste vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Vers 7 van 52, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we zijn inmiddels de tweede Lijdensweek alweer ingegaan. En dat zijn altijd weken waarop de Heer Jezus Christus wordt gevolgd op zijn lijdensweg. En het is opvallend als we de evangeliën lezen, dat er in de evangeliën zoveel plaats wordt vrijgemaakt en zoveel plaats wordt gegeven aan die laatste periode uit het aardse leven van de Heer Jezus. Het staat immers alles in de schrift, staat het opgetekend. De voorzegging van zijn lijden, de vier lijdensaankondigingen, het verkeer in die bovenzaal in Jeruzalem, de instelling van het avondmaal, de gang naar Gethsemane waar de Heer Jezus gevangen wordt genomen, het verhoor dat hij moet ondergaan en de veroordeling tot de kruisdood. Het lijden en het sterven van Christus raakt immers de kern van het evangelie. Het draait om de plaatsbekledende werk van de middelaar en borg. En op diverse manieren wordt dat ons beschreven in de evangelie. We mogen daarvan horen in deze zogenaamde lijdensweken. En we worden dan ook bepaald bij de diepe weg die de Christus moet gaan. We mogen dat horen, zeker. Maar de Heere geeft het ons ook te zien. En daarom is het er ook zo treffend dat een van de avondmaalzondagen, de avondmaalzondag in maart, eigenlijk altijd samenvalt met de lijdensweek. Want die tekenen van brood en wijn, die wijzen heen naar zijn verbroken lichaam en naar zijn vergoten bloed. We mogen dus hoorbaar en zichtbaar mogen we vernemen van het verlossingswerk dat Christus heeft gedaan om zijn volk vrij te kopen uit de macht van de Satan. En vanmiddag komen we de zaligmaker tegen in de hof van Gethsemane. Tijdens dit uur van voorbereiding willen we naar deze geschiedenis luisteren. Het thema van de preek is voorbereiding gevraagd. Drie gedachten. Een duidelijke opdracht, een beschamende vertoning en een geschonken zaligheid. Voorbereiding gevraagd. Een duidelijke opdracht, en dat zal de meeste tijd vragen. Een beschamende vertoning en een geschonken zaligheid. Als we even terugbladeren, dan kunnen we ze daar zien zitten. Die 12 mannen. Ergens in een bovenverdieping van een huis aan de rand van Jeruzalem. Het is de tijd van het Pascha. Het feest en dat zullen allemaal wel weten, Pascha, het feest waarop de Joden mogen gedenken dat ze verlost zijn uit Egypte. Maar daarvoor heeft er wel een lam, een volkomen lam, moeten bloeden. En deze 12 mannen, die hebben samen met hun meester, hebben ze aan de tafel gezeten. En hebben ze het Pascha mogen eten. Een herinneringsmaaltijd van Gods grote daden in de geschiedenis van het volk van Israël. Maar deze keer was het anders. Het was niet alleen het laatste Pascha, maar het was ook het eerste heiligavondmaal. Want vlak voor die zware lijdensweg die de Heere Jezus moest gaan, heeft hij het heiligavondmaal ingesteld. En het moet voor de discipelen toch wel iets onvergetelijks zijn geweest. Daar zaten ze aan één tafel met hun meester. Ze mochten daar tafelgemeenschap hebben met Jezus. Een bewijs van hun band aan Jezus. Of moeten we zeggen, van Jezus band aan hem. En aan tafel had de Heer Jezus gewezen op de vervulling van het Pascha. Hij mocht daar spreken van zijn lijden en van zijn sterven. En terwijl hij daar het brood brak en uitdeelde onder zijn leerlingen, klonk het uit zijn mond: dit is mijn lichaam, het welk voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. En daarna kwam de drinkbeker, terwijl de gastheer de woorden uitsprak: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Alles sprak daar van zijn verzoenend lijden en sterven. Alles sprak daar van zijn offer dat hij zou brengen tot betaling van hun schuld. En aan de tafel werd zichtbaar wat hij al die jaren in zijn prediking zijn discipelen had voorgehouden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat moet wel voor die leerlingen zijn geweest. Of snapten ze dat nog niet allemaal? Al konden ze dat alles ook nog niet plaatsen? Zij stonden ervoor. Maar toch, dat zijn nou de eerste avondmaalvierende mensen. Die discipelen, die daar mochten aanzitten aan de dis van het verbond. Daar waar alles sprak van verzoening door voldoening en van de schuldvergeving door het dierbare bloed van Christus. Vervolgens moet de Heere Jezus die lijdensweg nog wel voleindigen. Gethsemane wacht. En daarachter Gabbata en Golgotha. Ondertussen is de groep kleiner geworden, want Judas, de penningmeester van de groep, die heeft hen verlaten onderweg om Jezus te gaan verraden. En terwijl over de stad de rust van de avond is gevallen, trekt de Heere Jezus met zijn discipelen er nog op uit. De uren is immers gekomen. De uren dat de Heere Jezus zal worden overgeleverd in de handen van zondaren. En dan zien we, en daarmee begon onze schriftlezing, dan zien we dat de Heere Jezus Gethsemane ingaat. Toen ging Jezus met hen in een plaats Gethsemane. Hier gaat de tweede Adam een hof in, zoals eeuwen daarvoor de eerste Adam een hof was uitgegaan. Daar had de mens moedwillig de band met God doorgesneden en het rechtvaardig oordeel van God volgde. De mens moet de hof uit. Weg bij God vandaan. De dood wacht. En dat is nou wat de zonde teweeg heeft gebracht. Dat wij allen de dood, de eeuwige dood, hebben verdiend. En juist daarom zijn die beginwoorden van onze schriftlezing zo vol van evangelie. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. Hij gaat een hof in om aan Gods gerechtigheid te voldoen. Hij gaat die hof in om die dikke sloten kapot te breken en een geopende toegang te verwerven. Hij treedt daar binnen om straks ten onder te gaan in Gods toorn en om die drinkbeker tot de laatste druppel toe leeg te drinken. Bij de ingang van die hof laat hij 8 van zijn discipelen achter. Alleen Petrus, Jacobus en Johannes, de beide zonen van Zebedeus, die mogen verder met hem meegaan. En dan gebeurt er iets in die hof, en we hebben het al zo vaak gelezen toch, en u en jij ook, dat je er zo makkelijk overheen leest en dat je het tot je neemt en denkt, ja, ken ik allemaal wel. Dat we de diepe betekenis ervan niet meer verstaan. Want dan lezen we daar dat er angst en vrees over Jezus komt. Hij begon droevig en zeer beangst te worden. En hij zeide tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij voelt het aan wat hem staat te wachten. Hij zal gevangen genomen worden. En hem wacht een indringend kruisverhoor. De soldaten zullen hem pijnigen, bespugen en slaan. Uiteindelijk wacht hem de kruisdood. De ergste dood die maar denkbaar was. En dat alles doet hem huiveren. Hij begon droevig en zeer beangst te worden. Maar uiteindelijk is er nog meer dat hem zo beangst maakt. Want Jezus weet dat achter Judas en achter die bende krijgsknechten, dat daar zijn vader staat. En hij wordt als borg voor dat gericht van God gedaagd. En daar zal God alle ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Na zijn mensheid gaat dit hem veel te ver. Trouwens, zullen we nooit meer makkelijk denken over de zonde. Als we hier zien wat het Christus kost om de zonden van zijn kerk te dragen en hoe bitter voor hem die weg is, dan zullen wij toch ook wel hebben te vrezen voor de zonde. Hij voelt de last van de toorn van God op hem drukken. Hij schrikt ervoor terug als die geduchte rechterstoel van God, als die hem voor ogen komt te staan. Hij ziet de golven en de baren van Gods toorn, ziet hij over hem afkomen. De hemel gaat voor hem dicht. En dat raakt hem zo beangst en dat maakt zijn ziel bedroefd tot de dood toe. Hij zal zijn vader moeten missen. Zijn vader trekt zich van hem terug. En de liefdesband tussen de vader en de zoon zal worden doorgesneden. En hier in de hof blikt de dood in zijn verschrikkelijkste vorm, Heere Jezus, in de ogen. Die drie discipelen, die zien hoe hun meester worstelt en strijdt. Ze worden bepaald bij de diepte van de lijdensweg die Christus moet gaan. En hier wordt vervuld wat hij even daarvoor aan de avondmaalstafel had gesproken. Mijn lichaam verbroken, mijn bloed vergoten. Ze zijn er ooggetuigen van wat het hem kost om hen te verlossen. En zij die eerder met de Heere Jezus aan de avondmaalstafel hebben gezeten, die zien hier nu welke diepe weg Christus moet gaan om zondaren vrij te kopen uit de klauwen van de Satan. Het kost hem zijn leven. Het kost hem alles. Hij zal zijn vader moeten missen. Het oordeel treft hem. En plaatsbekledend zal hij de straf dragen. Wat denkt u? Dit beeld voor hun ogen, dat zal toch die drie moeten bepalen. Bij hun zonde, bij hun verdorvenheid en bij hun vloekwaardigheid. Want waarom moet die lijdende en strijdende borg, waarom moet die weggaan? Dat is toch omdat zij hebben gezondigd. Omdat zij tegen de wet van God zijn ingegaan. Omdat hun overtredingen hen vloekwaardig maakt. En dat zij het waard zijn om voor eeuwig verloren te gaan. Maar hier zien ze Jezus plaatsbekledend die weggaan. En het is als een refrein, als het ware, die hun hart toch hoop zou kunnen geven. Ik voor u, ik voor u. Nu zal het gebeuren. Het beslissende uur is aangebroken. Het uur waar eeuwenlang al van is gesproken, dat Christus de zaligheid gaat verwerven. Hun zaligheid. Hun zaligheid. Nou, dan mag je toch verwachten dat de discipelen daar volop op betrokken zijn. Dit vraagt al hun aandacht. Hier zullen ze volledig op gericht zijn. Want het gaat immers hier om de zaken van leven en dood. Van oordeel en vrijspraak. En uiterste betrokkenheid ligt hier toch voor de hand. Stel je maar eens voor dat er iets plaatsvindt waar heel veel voor jou van afhangt. En dan ben je daar toch helemaal op gericht. En dan kijk je toch ook nauwkeurig of het allemaal goed gaat en of het ook slaagt. Hier hangt toch alles, hier hangt hun zaligheid van af. En als de Heere Jezus hier dus bezig is om de zaligheid te verwerven, dan ligt toch een gespannen betrokkenheid van die discipelen voor de hand. Dan hoeven ze toch niet bij de les geroepen te worden. Want het lijden van Jezus raakt hun zaligheid. En daar zullen zij zich toch goed bewust van zijn. In dat opzicht lijkt het eigenlijk een beetje overbodig wat de Heere Jezus hier tegen hen zegt. Als je daarin wel duidelijk. Blijf hier en waakt met mij. En waakt met mij. Dus het volgen van de Heere Jezus op die lijdensweg, dat vraagt dus waakzaamheid. Voorbereiding gevraagd. Betrokkenheid op dat lijden van Christus vraagt waakzaamheid. En nooit kan een discipel de vrucht van Christus lijden en sterven smaken als hij niet waakzaam is. Dat is toch de les die de Heere Jezus hier meegeeft aan zijn discipelen. Hij zondert zich af om zijn ziel in het gebed uit te storten tot God. Hij die bevreesd is voor de golven en baren van Gods toorn die over hem heen zullen komen. Hij die beseft dat de hemel dicht gaat en de hel open gaat. Zijn leerlingen, die drie, die zijn er nou getuigen van. Ze zien hem strijden en worstelen. Ze horen hem in zijn gebeden. En ze kunnen merken hoe de Heere Jezus in die weg van het gebed, hoe hij bij zijn vader kracht zoekt om dat oordeel van God te kunnen dragen. En waakzaamheid is daarbij geboden. Dan zegt u misschien, wat houdt dat waken dan precies in? Daarover maar een aantal dingen. Kijk, waken, dan kun je denken aan militairen. Militairen die staan op wacht. En die houden nauwlettend in de gaten of er geen verdachte bewegingen plaatsvinden. Maar waken kan ook op een andere manier gebeuren. Denk maar aan het waken bij een stervende. Een familie die kunnen dan elke nacht gaan waken bij die zieke. En dan zijn ze gespitst op elk geluid en elke beweging van de patiënt. En alle aandacht van hen richt zich dan op die geliefde van hen die spoedig zal gaan sterven. Dus die waakzaamheid die richt zich op diegene aan wie ze zich verbonden weten. En die waakzaamheid is nu ook nodig bij de discipelen. Al hun aandacht dient zich te richten op hun meester. Hij is immers stervende. Hij gaat de dood in. De toorn van God over de zonde zal hij gaan dragen. De toorn waaronder zij eeuwig hadden moeten verzinken. En het is de last van de toorn van God die hem het bloedig zweet in de hof heeft uitgedrukt. En waakzaamheid, dat vraagt dus van hen om al hun aandacht te richten op de Heere Jezus als die enige borg en middelaar. Begrijpt u, dat is dus niet alleen een opdracht die komt tot Petrus en de zonen van Zebedeus. Maar dat is een opdracht die komt tot alle discipelen, alle volgelingen van Jezus, allen die in waarheid bij hem horen. En dat dient toch ook de week van voorbereiding te stempelen. Voorbereiding op een bediening van het heilig avondmaal vraagt waakzaamheid. Dat vraagt gerichtheid op dat ene en volkomen offer van de Heere Jezus. In deze week wordt ook gevraagd om stil te staan bij zijn borgwerk. Natuurlijk, vanuit het avondmaalsformulier zouden er ook een aantal andere facetten te noemen zijn. Maar vanuit onze tekst komt dan vanmiddag met name die opdracht tot waakzaamheid op ons af. Wij hebben te waken. En dat betekent allereerst dat je alle aandacht richt op die lijdende en stervende borg. We dienen de gekruisigde Christus in het vizier te hebben. Daar dient je hart naar uit te gaan. Daar dient uw hart op betrokken te zijn. Kijk, als er geen sprake is van liefde, dan zal er ook geen waken zijn. Als militairen daar staan op wacht, maar ze hebben helemaal geen vaderlandsliefde, dan gebeurt het makkelijk dat ze indutten en dat zo de vijand het land binnenkomt. Wil er sprake zijn van waakzaamheid, dan zal er dus ook die liefdesband moeten zijn. Die liefdesband door Gods geest gelegd aan Christus. Maar wie waakt, die is daar ook een tijd mee bezig. Waken vraagt tijd. En voor waken moet je andere zaken ook wel eens laten. Wie van ons wel eens heeft wezen waken, die weet er alles van. Dan kon u een aantal dagen niet werken. Dan kon u naar een verjaardag toe misschien. En hobby kon u een aantal dagen niet beoefenen. Bepaalde afspraken moest je annuleren. Want alles moest wijken om te waken. Nou, die waakzaamheid, die gerichtheid op die lijdende borg en zaligmaker, om daar alle aandacht op te kunnen richten, dan zult u ook zaken moeten laten. Ook heel concreet in een week van voorbereiding. Misschien wat minder werken. Wat eerder naar huis. Of die verjaardag maar even laten voor wat het is. De telefoon wat vaker uitdoen. De Bijbel ook meer open en onderzoeken. Want als er gewaakt wordt, moet alles uit de weg worden geruimd wat die waakzaamheid in de weg kan staan. En wie de vrucht van Christus lijden en sterven wil smaken, die zal dan in het bijzonder in een week van voorbereiding ook allerlei aardse beslommeringen even moeten laten liggen. Waakzaamheid, dat vraagt hier allereerst, en dat bepaalt ons allereerst bij de noodzaak van het overdenken van het lijden en sterven van Christus. Brakel die spreekt erover in de trappen van het geestelijke leven. Ook juist hoe profijtelijk en hoe zegenrijk het is als je die lijdensweg van Christus, als je die ook gaat overdenken. Mediterend. Met het oog op je eigen hart en leven. Nadenk waarom Christus die weg moest gaan. Overweeg wat dat kruis nou inhoudt. Want als je zo bij het licht van de Heilige Geest bepaald wordt bij dat lijden en sterven van Christus, ja, dan komt de ziel toch in de schuld. De schuld voor God. En dat geeft die verootmoediging voor Gods aangezicht. Want je gaat dat zien als je Christus volgt op zijn Via Dolorosa. Mijn zonden, die waren nou zo erg dat Christus die weg moest gaan. Mijn schuld, zo groot, dat Christus de dood moest ingaan. En er wordt toch beleefd wat McShane ook dichtte, dat ik door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten en zijn beker gevuld. Wie zo stilstaat, nadenkt, mediteert bij die leidende borg en zaligmaker. Het licht van Gods geest. Die wordt klein voor God. Komt in de schuld voor God. En verootmoedigt zich voor God. Maar niet alleen die verootmoediging. Want er komt er ook die verwondering. Waar je beseft jezelf die straf had moeten betalen. Maar dat hij die weg wilde gaan. En dan worden die drie kleine woordjes worden voor je een woord vol troost en evangelie. Ik voor u. Dat Christus voor zo'n een als u bent, die weg wilde gaan tot in de dood. Kijk, en daar kijken we dan toch een discipel van de Heere Jezus als die op zijn plek is in het hart. Daar is die verootmoediging over bedreven zonde en dat je door jouw zonde schuldig bent aan de dood van Christus. Maar daar is ook die verwondering over de weg die Christus wilde gaan. En dat hij vrijwillig en gewillig de straf op zich heeft genomen. Als dat er niet is, wat hebt u dan aan de avondmaalstafel te zoeken? Vind je niks? En zie je niks? Ja, als die verootmoediging en verwondering in het hart wordt gemist, dan moet het ook in alle eerlijkheid zeggen dat u geen discipel bent van Jezus. Juist in een week van voorbereiding zal juist die lijdensgang van Christus overdacht moeten worden. Ja, maar er zit er nog een andere lijn ook als het gaat om waakzaamheid. Want waakzaamheid kennen we ook in een andere betekenis als we denken aan een waakhond. Zo'n waakhond die je op verschillende manieren hebt, waakhonden die er ook voor moeten zorgen dat bepaalde gebeurtenissen of bepaalde zaken ook goed geregeld worden. Maar een waakhond kun je ook denken aan letterlijk een waakhond. Zo'n hond die ervoor zorgt dat er geen ongenode gasten een huis binnenkomen. En als hij dan iemand het huis wil binnenkomen die hij niet kent, zet hij het op een blaf. Zo'n waakhond kan dus ook nuttig zijn. En dat kunnen we hier ook betrekken. Waakzaamheid is niet alleen bepaald worden bij het lijden van Christus, maar het is ook het bewaard worden voor de listige omleidingen van de Satan. En de Heer Jezus roept zijn leerlingen dus op om alert te zijn voor de verzoekingen waarmee de duivel kan komen. Ja, want de duivel die zal toch ook altijd weer proberen om iemands aandacht van de Heer Jezus af te houden. Dat mogen we niet gaan vergeten. Zeker in een week van voorbereiding dienen we in de hoogste staat van paraatheid te staan. Als de duivel toch één ding probeert, dat is toch wel om te voorkomen dat u of jij uitgaat tot Christus en hem nodig krijgt. Satan zal alles in zijn werk doen om te voorkomen dat een zondaar de zaligheid gaat zoeken buiten zichzelf in Christus. Hij zal je geweten dicht schroeien. Of hij zal zondige verleiding op je pad brengen. Zodat je voor jezelf zegt, ja, maar zo, dan is daar voor mij aan de tafel toch geen plek. Bedenk dat goed. De Satan, elke keer weer weet hij wel weer nieuwe dingen, weet hij op je pad te brengen. De ene keer zorgt hij ervoor dat je agendaborden vol staat. De andere keer is het net die zondige verleidingen wat je zwakke plek is waarmee je je confronteert. De volgende keer wijst hij op die ongerechtigheden, ook van de achterliggende periode, die zoveel zijn en zegt van, zie je wel dat het de vorige keer niet echt was? Hé, met zo'n leven, je hoort toch aan de tafel niet thuis? Kan ook anders, want de duivel is ook heel slim. Hij kan ook van de andere kant kan hij tot u komen en tegen je zeggen van, nou, je bent wel heel trouw hoor. In de kerkgang, in het gebed, in Bijbel lezen. Je leven ziet er goed uit en het is toch ook veel beter dan dat van vele anderen. En zo dat er iets van hoogmoed komt in het hart. Hoogmoed waardoor je zelf die gerechtigheid van Christus ook niet meer nodig hebt. Maar je gaat verheffen boven anderen en je over het kruis heen kijkt. De duivel is wat dat betreft zo slim. En de Heer Jezus weet dat. En daarom wijst hij zijn leerling op dat dreigende gevaar. Pas op, de Satan zal komen. Waakzaamheid is nodig. Dat is dus de opdracht. Waakzaam om je te richten op dat lijden en sterven van Christus, maar ook waakzaam om bewust te zijn van de verleidingen waarmee de Satan op je pad kan komen. Maar dan ook de tweede gedachte. Een beschamende vertoning. Want de Heer Jezus die kent hier een intense worsteling. En hij voelt die zware last van Gods toorn voelt hij op hem afkomen. En vanuit zijn diepe zielennood neemt hij dan de toevlucht tot zijn vader in het gebed. Maar in die worsteling zoekt hij ook meeleven van zijn leerlingen. Want nu hij merkt dat zijn vader zich van hem gaat terugtrekken, zoekt hij steun bij die discipelen met wie hij jarenlang is opgetrokken. En daarom zegt hij ook, blijf hier en waakt met mij. Met mij. Daarin toont Heere Jezus dat hij echt mens is. Hij zoekt in die zware en smartelijke weg, zoekt hij het meeleven en de steun van zijn discipelen. Want juist hun betrokkenheid kan zijn leed verzachten. Zo ligt dat toch. Als iemand een zware weg moet gaan, dan kan meeleven of meebidden en betrokkenheid kan ook zoveel goeds doen. Dat kan een steun zijn om een zware weg te kunnen dragen. En zo ook voor de Heer Jezus. En hij toont erin dat hij ook waarlijk mens is. Maar nu vraagt hij dit niet aan zomaar wat willekeurige volgelingen van hem. Maar nu vraagt hij dat aan drie discipelen die een bijzondere plaats hebben bij de Heer Jezus. Petrus, die het toch ook had gezegd, al zullen ze alle naar u geërgerd worden, ik geen zins. Die had gezegd, hij wil wel met de Heer Jezus de gevangenis in. Hij wilde wel met hem de dood in. En die beide zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus. Die, en ze lezen in hoofdstuk 23, die toch hadden gezegd tegen de Heer Jezus dat zij de drinkbeker wel met hem konden leegdrinken. Nou, voor zulke discipelen mag de Heer Jezus toch verwachting hebben. En hun aanwezigheid, betrokkenheid en meeleven zal voor hem toch tot een troost kunnen zijn. Daarom dat hij zegt, blijf hier en waakt met mij. Dan gaat de Heer Jezus een paar stappen verder. En dan valt hij in het gebed neer voor Gods aangezicht en daar strijdt en worstelt hij in het gebed. Maar terwijl de Heere Jezus daar zielsbedroefd neerligt en worstelt met Gods weg in zijn leven, blijkt er van waakzaamheid bij zijn discipelen geen enkele sprake te zijn. Want als de Heere Jezus van het gebed opstaat, en we kunnen ons toch voorstellen met betraande ogen, als hij dan terugloopt naar zijn leerlingen, dan zal die aanblik zijn hart hebben verscheurd. Want daar in het donker, ziet hij ze liggen? Nee, niet met gebogen knieën om te waken in de gebeden met hun meester. Of misschien zelfs helemaal plat op de grond om hun nood des te sterker bij God uit te klagen. Maar hij ziet ze liggen. Slapend. Wat een beschamende vertoning. Slapende discipelen bij een ten dode bedroefde borg. Terwijl hun meester die zware weg van beproeving moet gaan, slapen zijn discipelen. Zelfs de beste discipelen slapen als Jezus in diepe zielenhood verkeert. Zo weinig zijn ze nou bewogen door zijn lijden, door zijn klagen en door zijn gebeden. Een slapende kerk, een slapende bruid, terwijl de bruidegom bezig is om haar los te kopen uit de klauwen van de Satan. Dat zijn nou die avondmaalgangers van een paar uur geleden. Van wachten komt niets terecht. De borg verzinkt in de angsten der hel, waar hij alle troost moet missen. En zijn discipelen, zij slapen. Dat is nou de kerk. Dat zijn nou die leerlingen van de Heere Jezus. Dat zijn nou die avondmaalgangers van het eerste uur. Aangrijpend. Zij, die aan de tafel hebben gezeten en het brood als teken van zijn gekruisigd lichaam hebben gegeten en de wijn als teken van zijn vergoten bloed hebben gedronken. Ze hebben daar zijn gemeenschap gesmaakt, maar nu het erop aankomt, slapen ze. Een slapende kerk bij een beangste borg en van hun waakzaamheid is helemaal niets terechtgekomen. Nou, van avondmaalgangers zou je toch wel wat anders mogen verwachten. Toch? En liggen daarin dan ook geen lijden onderweg naar de avondmaal zondag? Want misschien worstelt u wel met uw zonde en met uw gebreken. Die dagelijkse zwakheid van het geloof, waardoor je weer toegeeft aan allerlei verleidingen. De duivel die zo gemakkelijk grond krijgt in uw leven. Voet aan de grond krijgt in uw leven. Op allerlei manieren dat je ook weer terugvalt in de ongerechtigheden. Dat zo je hart bevreesd kan maken. Dat je moet zeggen, ja maar voor zo'n een kan het toch niet. Hoe zal een die nog niet 1 uur met hem kunnen waken, hoe zal zo'n een nou ooit aan die tafel plaats kunnen nemen? En hoe zal jij die zo gemakkelijk toegeeft aan de verleidingen van de duivel, nou de dood des Heren kunnen verkondigen? Wie zal dan niet vrezen dat de avondmaalstafel voor hem of haar gesloten is? Als je ziet wie je zelf bent. Niet alleen maar een slapend mens. Niet alleen maar een die zijn betrokkenheid niet toont op het lijden van Christus. Maar bovenal een die zich met alles wat in hem of in haar is ook verzet tegen God en goddelijke zaken. En hoe kan er voor zo'n een nou ooit toegang gevonden worden tot de dis van het verbond? En dan is op die 3 slapende discipelen. Alles getuigt tegen hen. Er is niets waar ze zich op kunnen beroemen. De opdracht van Jezus verzaakt. In slaap gevallen, een beschamende vertoning. En toch... toch zijn dit wel de leerlingen van Jezus die met hem aan de tafel hebben gezeten. En tegen hen heeft de Heere Jezus gesproken over die maaltijd die straks in het koninkrijk van zijn vader zal worden gehouden. Dit zijn nou de eerste avondmaalgangers. Discipelen die slapen, volgelingen van Jezus die niet kunnen waken. Mensenkinderen die steeds weer vielen voor verleidingen van de duivel. Begrijpt u wat dit ons ons te zeggen heeft. Dat de zaligheid werkelijk volkomen een geschonken zaligheid is. En volledig het werk van de zaligmaker. Dat is onze laatste gedachte. Een geschonken zaligheid. Want de Heer Jezus, hij zal diep zijn geschokt bij het zien van slapende discipelen. Hij moet strijden zonder zijn kerk. Hij moet de lijdensweg afleggen zonder steun en betrokkenheid van zijn leerlingen. En de Satan beslist, die zal die kans niet hebben laten liggen. En hij zal de Heer Jezus erop hebben gewezen. Zie je ze? Daar slapen ze. Dat zijn toch jouw leerlingen? Dat zijn toch degenen voor wie je je leven zal geven? Zou je dat nou wel doen voor zulke die geen eens betrokkenheid op je kunnen tonen? Voor zulke ongehoorzame discipelen, moet dat nou uw gemeente worden? Inderdaad, hieruit blijkt wie zijn volk is en blijft van zichzelf. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dan lezen we in Markus 14, waar diezelfde geschiedenis ook staat opgetekend, dat de discipelen geen woord weten uit te brengen als Jezus hen roept tot verantwoording. Beschaamd staan ze er als het ware met een mond vol tanden. Hier past enkel schuldverslagenheid en droefheid in hun hart. Wie zijn zij geweest voor God? Wat hebben zij gedaan? Nu zal niet alleen de avondmaalstafel voor hen gesloten zijn, maar zal ook de hemel voor hen dicht zitten. Kijk, en daar weet een godvruchtige avondmaalganger toch ook bij tijden van. Dat je moet zeggen, ja, alles klaagt je aan. En het ene woord van de Heere Jezus, het laat je ook zien wat je ervan hebt gemaakt. En door de wet veroordeeld. Het geweten dat tegen je getuigt. En te moeten erkennen, ik heb de dood verdiend. Ik ben Gods gramschap waardig. Dat je steeds opnieuw er weer tegenaan loopt wie je zelf bent. Ontrouw, niet waakzaam, zwak van moed, klein van krachten. Maar midden in die omstandigheden mag toch dat volle evangelie opengaan. Als we letten op die eerste woorden die de Heere Jezus daar spreekt. Als hij het daar zegt, blijf hier. Blijf hier, de Heere Jezus, die de gebedsstrijd en de gebedsworsteling alleen gaat strijden. Want op enkele meters afstand van die slapende discipelen is een bedroefde en beangste borg bezig om zijn kerk vrij te kopen uit de macht van de Satan. Hij ziet er tegenop en druppels bloed zweet hij. En de storm van Gods gericht steekt op. En achter hem liggen slapende discipelen. Achter hem ligt de kerk die er helemaal buiten valt. Maar hij moet de pers alleen treden. Eens was er de storm op zee. Toen sliep Jezus en waren zijn discipelen beangst. En nu is daar die storm vanuit de hemel. En de borg beangst, terwijl de discipelen slaap. En in die diepste zielestrijd heeft de Heere Jezus dus niets aan zijn leerlingen. Niemand kan hem helpen en niemand kan hem ook ondersteunen. Hij moet het alles zelf doen. En daarin komt toch ten volle uit dat hij een volkomen zaligmaker is. Dat het een geschonken zaligheid is. Toen ligt daar nou niet ruimte voor u of voor jou. Die slapende discipelen die er zelf buiten vallen, die niets kunnen toedoen aan hun zaligheid. En op al hun werken staat de dood geschreven. En al hun daden kunnen niet bestaan in de ogen van een heilig en een rechtvaardig God in de hemel. En ze kunnen niets aan hun zaligheid toedoen, maar ze hoeven er ook niets aan toe te doen. Want de zaligheid is het werk van de borg alleen. En de bedroefde en de beangste borg, die brengt de zaligheid aan, terwijl zijn kerk slaapt. Hij zal betalen voor hen, als hij tot zonde wordt gemaakt. En alle ongerechtigheden heeft God op hem doen aanlopen. En dat is toch een woord van de evangelie. Wat mag klinken aan het begin van een week van voorbereiding. Wat er in uw leven ook ligt. En welke zonden u ook hebt gedaan. En welke ongerechtigheden u ook moet belijden voor Gods aangezicht. En hoe je misschien zelf ook helemaal vastzit in de zonde. Er is een volkomen zaligmaker. Die bij machten is om die doodsmachten in stukken te breken. En als u zegt, ik ben zo bevreesd. Als ik zie mijn eigen hart wat er leeft. Als ik kijk naar mijn eigen levenswandel. Dan kan ik niet aankomen. Want ik slaap. En ik waak niet. Ik geef toe aan de verleidingen van de boze. Maar hij is een volkomen borg. En hij verwerft die zaligheid voor slapende, niet wakende, ongehoorzame discipelen. Want als je dan voor de derde keer terugkomt, dan zegt hij in vers 45 tot hen, slaap nu voort en rust. Want hij is het die op het gebed verkwikt is door zijn vader en de weg verder kan afleggen naar het kruis. Hij is het die de kloof met God ongedaan zal maken. En hij brengt door zijn offeranden die gemeenschap tussen God en een zondaar tot stand. En daarom alleen kan er hoop zijn. En daarom alleen kunnen zondaren ook genodigd worden tot de dis van het verbond. Omdat daar voor een slapende kerk, een niet waakzame kerk, een volkomen zaligmaker is die het zegt. Slaap nu voort en rust. De rust die hij heeft verworven. Want de uur is nabij gekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd om zijn bloed te geven, zijn leven te geven tot in de dood voor slapende discipelen. Amen. Laten de Heere danken en bidden. Heere, doe ons dat ook verstaan. Dat Gij het hebt gedaan volkomen. En dat er van ons niets bij kan en niets bij hoeft en niets bij mag. Leer het ons af om het in onszelf te zoeken. Leer ons door uw geest de blik te werpen buiten onszelf, die volkomen offerande van uw Zoon, de Heer Jezus. En waar er van ons waken, maar bitter weinig van terechtkomt, mogen we wel vragen, wilt u het ons leren? En wilt u ons ook daarin waakzaam maken, opdat we die listige omleidingen van de Satan zullen herkennen en zullen bestrijden. Maar bovenal dat we gericht zullen zijn op het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wilt u met ons gaan in de week die voor ons ligt? Helpt u en gedenkt u in ieder van ons bij de dingen die van ons gevraagd worden? Wilt u ons bovenal geven een goed toeleven met de avondmaalzondag? En dat alles wat in de weg kan staan, uit de weg genomen mag worden. En dat het volle zicht mag vallen op die gekruisigde en opgestane zaligmaker. We danken u voor uw woord dat deze dag tot ons kwam. Zegent u aan onze harten, tot eer van uw naam en tot vertroosting van onze zielen. Om Christus wil. Amen. We willen nog een zing uit de 145e psalm. En daarvan het vierde vers: al wat gij brocht zal juichen tot uw eer. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.